Wij waren nog steeds in Handelingen 2 bij de uitspraken van Petrus over u komt de belofte toe, want gij zult, als gij u bekeert, gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest ontvangen, daar ging het immers over. En u komt de belofte toe, de belofte namelijk van die uitstorting van de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest wordt gegeven aan een ieder die gelooft en wordt gegeven door en vanuit het binnenste van de Heer Jezus Christus. Want de beruchte uitspraak, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, uit Jesaja en aangehaald in Johannes 7, zijn uitspraken over de Messias zelf. Dat de geest die wij ontvangen is de geest van Christus. U merkt hoezeer je in de problemen komt met de leer van de drie-enigheid. En als je het niet merkt, nou ja, dan ziet u wat een flauwekul het eigenlijk allemaal is. We kunnen het toch meteen aan de kant schuiven. Laat maar zitten, dat slaat allemaal nergens op. Zie? Kortom, beloften vervuld door uitstorting van de Heilige Geest. Maar het moet u duidelijk zijn dat daarmee ook gezegd wordt, en later wordt het toch wel herhaald, dus het maakt niet zoveel uit, maar er wordt ook mee gezegd dat aangezien Christus die geest ontving bij zijn opstanding, wedergeboorte, bij zijn opstanding uit de dood, betekent het dus dat waar wij die geest ontvangen, staan ook wij op uit de dood. En daarom lees je later, God heeft ons met Christus opgewekt en medegezet in de hemel. Of je leest, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat was Efeze 2 en 1 Petrus 1. En misschien kom ik daar nog wel op. En anders heb ik het nu dan toch maar vast even gezegd. En nu ik hier ook ben, ik bedoel, hier, niet hier in Woepertal, maar hier in Handelingen 2, heb ik er nog één voor u. Want er staat in de volgende verzen, vers 40 en 41, dat er inderdaad mensen tot geloof kwamen, waarbij ze opgeroepen werden behouden te worden van dit verkeerd geslacht. Vraag is welk verkeerd geslacht? Welk geslacht is dat verkeerde geslacht? Je mag het niet hardop roepen, maar Luther deed het wel. Dat is het Joodse volk. Ja. En ik roep het dus ook maar. Het is het Joodse volk, levend onder de wet. Daar moet je van verlost worden. Van die wet, weet u nog, bij lazen, de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Waarheid. En het idee dat je via de wet gerechtvaardigd kunt worden voor God, is een leugen. En waar men daaraan vasthoudt, houdt men vast aan de leugen. En de wet is een bediening des doods, rechtvaardig en heilig en goed. Ik bedoel, het is een guillotine en het ding deugt, het is goed gesmeerd, het is goed scherp. Guillotine. U weet wel, van giletten en zo. Laat maar zitten. Zoiets. Het is een goed instrument, in zichzelf mankeert er niks dan, maar het is een bediening des doods. Je gaat eraan kapot, zegt de Bijbel. En het is onnuttig en onprofijtelijk. Heb je dat nog? Het staat allemaal in de Bijbel, hoor. En de wet is vernietigd door God zelf. Iemand zei, ja, maar de wet is toch door God gegeven. Zeg ik, ja, die heeft hem ook zelf vernietigd. Want de vernietiging van het voorgaande gebod gebeurt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheid, rechtvaardig en heilig en goed, maar zwak en onprofijtelijk. U weet wel, zijn leuke dingen, ze werken perfect, maar je hebt er niks aan. Heb u dat? Ze verkopen trouwens, of het nou bij Conrad was of bij Thoman, maar in ieder geval ergens in Duitsland verkopen ze een soort doosje. En het is geloof ik zo dat als je hem open doet, dan komt er een handje uit en die drukt op een knopje en dan gaat hij weer dicht. Dat is al. Het werkt perfect. Wat je eraan hebt, niks. En ik heb het niet bij me, maar in Amerika, dat was ook 70 jaar geleden, broeder. 70 jaar geleden, daar kreeg ik in een platenwinkel in Nashville kreeg ik een ticket. Free ticket stond erop. En mijn kleine lettertje stond voor dat het nergens goed voor was, maar het was in ieder geval free. Een gratis ticket. Leuk zo'n ding, free ticket. Je hebt er geen bal aan. Op de andere kant stond wat leukers en dat was wel zinnig, maar dat ga ik nou niet vertellen. Het is verder niet aan de orde. Ze komen niet aan met de wet is heilig rechtvaardig. En goed, dat weet ik, dat geloof ik ook van ganser harte. Maar je kunt er niks mee. Moody, de bekende evangeliste bijbelleraar. U weet wel, oprichter ook van het Moody Instituut. En ook tent-evangelist. Hangt nog één foto van tentcampagne van Moody. Hangt hiernaast nog. Moody zei, de wet is een spiegel. Je kunt er je vuiligheid in zien, maar je kunt je er niet mee wassen. En dat is het dan. Dus wat doe je met het ding? Nou ja, niks. Het is leuk, hang het aan de muur, maar niet inkijken. Daar heb je niks aan. Toch? Je komt er geen stap verder mee. Dat is wat de Bijbel er zelf ook van zegt. En dus wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Verkeerd wil zeggen dat er een keer in zit en dat het krom is. Daarom heet het elders een krom en verdraaid geslacht, maar verkeerd in het oude Nederlands, staat de vertaling, heeft volstrekt 100% dezelfde betekenis. Verkeerd, krom. Die dan zijn woord gaarne aannamen, weet u nog, uit Johannes 1, zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven, zoveel hem kennen, zoveel hem aannamen, dat kan je dus gewoon van het ene moment op het andere doen. In tegenstelling tot de traditionele christelijke leer, je kan gewoon van de ene op de andere dag tot geloof komen, want geloof is in de praktijk niet anders dan één keuze. Je kiest ervoor. That's it. En bovendien, wat voor alternatief heb je? Wat moet je dan geloven? Wat moet je dan als waar aannemen? Waardoor laat je je dan onderwijzen? Door al die leringen die in de loop der eeuwen altijd achterhaald worden. U weet wel, die schoolboekjes. Dat is toch waaruit je leren moet. En waar elk jaar een nieuwe druk van uitkwam. Tegenwoordig bestaan er geloof ik geen schoolboeken meer. Dus heb ik me laten wijsmaken. Die business is ook weg. Het gaat allemaal via internet, dat weet ik veel. Maar toen maar weer. Maar in mijn tijd was dat nog heel lang geleden. Dus ja. En dan moest je schoolboeken moesten we zelf kopen enzovoort. Maar je mocht niet die oude boeken hebben van een voorgaande klas of zo overnemen. Want er was weer een nieuwe druk uit. Hè? Weer wijziging. En zat het weer anders in elkaar. En dan kwam er weer een complete nieuwe oplage van de uitgever. Die lui verdiende er goud aan het uitgeven van schoolboeken. Maar het verouderde continu. Ik heb ooit nog eens een cursus gedaan gestudeerd in elektronica en zo. Toen heb ik moeten leren hoe dat zit met elektronenbuizen en met trioden en pentoden en anoden en kathoden en een rooster, een stuurrooster en wat het allemaal maar was. En berekeningen, steile karakteristieken en vlakke karakteristieken en oversturing en dat soort dingen weer. Maar in die dagen werden er al geen radio's of versterkers met buizen meer gemaakt. Het was al transistors. En dat is ook al lang achterhaald. Dat gebeurt allemaal niet meer. Begrijp u? Je kan bezig blijven, maar iedereen die een fatsoenlijk vak geleerd heeft, moet elk jaar minstens wel weer ergens bijgeschoold worden, omdat alles wat geleerd was achterhaald is enzovoorts. En ooit hadden ze gedacht dat ik de computers moest gaan beheren of zoiets bij sterk ventilatoren. En toen dacht ik, nou is het tijd om op te krassen. Want ik weet wat me nou te wachten staat. Hetzelfde als de elektronica van vroeger. Je moet elke dag bijleren. En als ik dan toch elke dag moet leren, dan liever uit de Bijbel. Dag baas. En weet u wat het is? Dit verandert niet. Die leert echt bij je. Maar niet ter vervanging van het oude. Dit blijft. En daarom is het niet moeilijk om zo'n keuze te maken. Dit blijft. En al wat mensen je wijs maken, ook op ander gebied, ik noemde nou op tamelijk technisch gebied, maar ook op filosofisch gebied, wordt allemaal binnen de kortste keren achterhaald, enzovoorts. En dat heet vooruitgang. Of zoiets. Afgezien van dat het ook nog wetenschap genoemd wordt. Belachelijk vind ik dat allemaal. Dit is wetenschap. Dat is het woord van God. Dat blijft in de eeuwigheid. Nou goed, die zijn woordgaande aanname werden gedoopt. Let op dat het er even tussendoor staat. Ze werden gedoopt als een vanzelfsprekendheid. Per slot, het begrip doop was al geïntroduceerd onder de Mosaïsche wet. Achteraf wordt ernaar verwezen met de term de leer der dopen. In Hebreeën 6. De eerste versen was onder het. Nee, ik was ooit. Heel lang geleden kwam ik. Toen wist ik niet zoveel. Nu nog niet trouwens, maar nu iets meer dan toen. En toen kwam ik in Worms. Jawel. Bij het grote monument van de kerkenvorming. Met Luther en Melanchthon en wie er allemaal, Zwingli en wie er allemaal nog meer maar omheen stond. Allemaal een beetje kleiner en Luther in het midden in het groot enzovoort. In Worms. Vanwege de Rijksdag in Worms in 1521. Als ik me goed herinner waar ze die sokken hebben uitgevonden. Die van hier sta ik. Op die sokken, dat heb ik u verteld toch. Hè? Luther sokken, jawel. Te koop op dit moment. Maar toen maar weer. Nou, daar in Worms, maar een paar straten daar vandaan, was de oudste synagoge. Duitsland, na de oorlog. Was de oudste synagoge van Europa. En die was toen nog niet echt gerestaureerd, nu wel, inmiddels. Maar toen nog niet echt gerestaureerd. En het kostte enige moeite om iemand te vinden die er wat over vertellen kon. Over Joodse gebruiken in het Duitsland van na de oorlog. Ik praat een beetje zachtjes, sorry. In het Duitsland van na de oorlog. En toen moesten wij mee naar buiten en achterom. En er was een deurtje en daarachter was het doopvont. Hoe ze dat noemen in het Nederlands of in het Duits, weet ik niet. Maar zo'n ding heet een vont. Een doopvont. Ja. En dan moest je in de trap af. Stenen trap af. Naar het grondwater gewoon, naar de kelder. Steenkoud water. En het was doop. Het mikwe. Het woord schiet me ineens weer te binnen. Het mikwe, had ik nooit van gehoord, van het Jodendom. Want daarin wordt ook, als een heiden aan het Jood wil worden, wordt hij niet alleen als man besneden, maar hij wordt ook gemikt in het mikwe. Er is alleen één verschil, men moet het daar zelf doen, in het Jodendom. Dat klopt, want het is in de Bijbel ook zo. Men moet zich wassen. Wij noemen dat een wassing of een rituele reiniging, maar het is gewoon de categorie dopen. Alleen, men moet dat zelf doen. Nu hebben we het over een Bijbels basisbegrip, zonder dat ik een nieuwe kop heb. Maar ik zeg het er maar bij voor degenen die noteren. Dit is een Bijbels basisbegrip, doop. En in het Nieuwe Testament worden wij geconfronteerd met een Johannes. Die, daar ben ik niet op ingegaan in Johannes 1, maar Johannes, die inderdaad heet de doper, want hij doopte. Dat wil zeggen, het was bekeert u en niet doopt u. Dat wil zeggen, voegt u tot het Jodendom en doop u zelf, reinig u zelf in het mikwe of in de Jordaan, desnoods even keer, of wat het maar was. Nee, bekeert u en laat u dopen. En wat wij populair noemen de Nieuwtestamentische doop. Nou ja, dat wordt natuurlijk weer bestreden, want dan heeft iemand uitgevonden dat het Nieuwe Verbond, Nieuwe Testament pas begint bij de opstanding van Christus. En dat is volkomen juist. En dan zegt men, dan is de doop van Johannes dus niet de Nieuwtestamentische doop, want het is onder het Oude Testament, dus het is Oudtestamentisch. En dan zeg ik, dit is wartaal. Zeg het u nu. Als we er persoonlijk over spreken, zeg ik dat niet, maar nu even zo collectief zeg ik, dat is gewoon wartaal. Want het punt is dat wat Johannes predikte was wel degelijk dat binnen afzienbare tijd, omdat het nabijgekomen was, binnen afzienbare tijd het nieuwe verbond zou aanbreken en daarmee het koninkrijk. En vooruitgrijpende daarop predikte hij die boodschap, het is gekomen en je kan je vast laten dopen. Het is wel degelijk nieuwtestamentisch, want oudtestamentisch moet je jezelf dopen, jezelf reinigen. Dan moet je eens aan Pilatus vragen hoe dat werkt. He? U weet toch wat een dwangneurose is? Ik vraag me soms af hoeveel procent van de bevolking leidt aan de dwangneurose van altijd maar wassen. Altijd maar aan smetvrees heet dat. En altijd was en altijd voelt men zich onrein. En men is overal bang voor eieren tegenwoordig ook. Ik vind het allemaal zo grappig, dit soort dingen. Als je 80 jaar lang 12 eieren per dag eet, dan loop je enig risico. En nou goed, laat me zitten. Maar zoiets, men is overal doodsbang voor. Maar dat is een fobie, maar dat is psychologie, dat de angst, de last van de zonde waarmee men verontreinigd is, waarmee men niet voor God kan staan en waardoor men het leven verliest, dat is bedreigend. En dus men doet alles om zich te wassen. Dat is psychologie, mensen. Komt voort uit het geweten. Wissen waarachtig wel of ik een remedie voor heb. Wat las ik nou net? Ik geloof van een neefje van me of zo, die op een vraag op school invulde. We wisten antwoord op de vraag niet of wat het maar was, maar die vulde in: Jezus is het antwoord op al die vragen. Dus, geloof dat hij had moeten zeggen, Darwin. Ik heb het niet helemaal goed verstaan, maar goed, zoiets was het. Nou ja, zo. Doe maar. Maar dat is het enige wat eventueel kan helpen. Maar de nieuwtestamentische boodschap is: wij bidden u, 2 Korinthe 5, laatste vers, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hij zou het doen. En de uitbeelding daarvan is de doop. Dus men laat zich dopen. En dat is de nieuwtestamentische doop. En die wordt voor het eerst toegepast door Johannes de Doper. En wij passen hem nog steeds toe. Daar is geen enkel verschil tussen. De betekenis blijft ook hetzelfde. Het is de uitbeelding van wedergeboorte. En al wat daaraan vastzit. Ook van het ontvangen van de geest en zo, de watergeest en zo. Want in water kun je ondergaan in het woord. Het woord van God, Bijbelse basisbegrippen. Het woord van God heeft twee aspecten. Daarom komt het ook tot ons op twee stenen tafelen. Of op een boekrol van twee van die rollen. Dan wel een boekrol beschreven van voren en van achteren. Je kan het niet missen, het is twee, het heeft twee kanten. En de ene kant is de bediening des doods, dat is het oude verbond der wet. De bediening des doods. En de andere kant van hetzelfde boek is het nieuwe verbond en dat is de bediening des levens. De terminologie uit des geestes en des levens, terminologie uit 2 Korinthe 3. Heb je dat? Het zijn de twee kanten, van binnen en van buiten, enzovoorts. Nou goed, en wat de doop betreft, dat is een water waarin men kan ondergaan, als uitbeelding van de dood. Maar het is vervolgens toch ook het water waaruit men geboren wordt. Dus het is beide. Maar het een is de ene kant en het andere is de andere kant. Watervrees, heeft de psycholoog uitgelegd. Watervrees. Nou, de psycholoog heeft het anders uit. Die zei gewoon, alle angst is doodsangst. En smetvrees is dat, en watervrees is dat ook. Het is de onpeilbare diepte van de dood waar je voor staat. En waar je in wegzakt, als je daarin niet redden kan. Je houdt het niet vol hoor, watertrappen. Ik wil helemaal niet. Watertrappen met twee vingers omhoog, mag je handen niet gebruiken. En ik heb van die hele kleine voetjes. Daarom draag ik van die grote schoenen met lange punten. Dan loop ik als een clown. Maar als lang ik hier... Heb je het wel eens gedaan van die schoenen van die clowns? Daar heb ik ook wel eens in rondgelopen. Zelfs wel in konijnenpakken. Oh, paas. Nee, hazenpakken bij Pasen. Nou ja, goed. Maar de struikels en op de trap, het is heel vervelend. Maar kleine voetjes en dan moet je water trappen. Ik heb geen zwemdiploma, dat begrijpt u. Dat hou je niet vol. Ik heb altijd een slagersknecht nodig gehad om uit het water te halen. Mijn zus ook trouwens. Was dat dezelfde slagersknecht? Ja. Die heeft de hele familie uit de oude rij getrokken. Maar goed. Ja. Jou ook? Ja, zie je wel. Gewoon bij ons in de familie. Er was toch die man die zo hard kon fietsen. En die verongelukt op de racefiets. Ja. Zo. En die allerlei talen kon spreken zonder dat hij die talen kende. Hij sprak ook in tongen. Ja, deed hij. In het Frans, in het Duits, in het Engels. En dan kletsen die tegen ons. En we dachten, die man die kan wat. Het was allemaal fake. Maar die kon niet. Toon Hermans kon het trouwens ook. Alleen die noemden het niet spreken in tongen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar waar we het over hebben. Zij worden gedoopt als een vanzelfsprekende zaak. Naar een oude traditie. En het bijzondere van de doop. Het Nieuwe Testament beginnend bij Johannes. Is dat die wordt toegepast door iemand anders. Men laat zich dopen, men laat zich reinigen, men laat zich heiligen. Ook de priesters in het Oude Testament werden gereinigd door Mozes. Die moest zelfs zijn broer wassen in bad doen, staat er, enzovoorts. Men moet het laten doen, dat is Nieuw Testamentisch. En dat is wat hier gebeurt, als een vanzelfsprekende zaak eigenlijk. Met de mededeling wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En als je tot dat verkeerde geslacht wilde horen, dan moest je zelf het mikwe in. Als hij een Jood wilde worden. Maar je moet van het Joodse geslacht verlost worden en dan moet je je laten dopen. Dat is de samenhang van al deze dingen. Het is niet zomaar wat nieuws. Het is een modificatie, een toelichting, toevoeging, wijziging enzovoorts. Maar het is wedergeboren worden. En dat is ook wat in Johannes 3 staat. Je moet wedergeboren worden. Nee, niet uit je moeder, zei de Heer tot Nicodemus. Maar uit geestelijk water. Waarmee hij dus zei dat ook het vruchtwater van de natuurlijke geboorte de uitbeelding is van het woord van God en de geest van God waaruit wij wedergeboren worden. En daarvoor moet dat water dan ook uitgestort worden. Dat heet het water breekt enzovoort. Zelfs het jargon dat erbij gebruikt wordt, komt daar nog mee overeen. En bij ons in de familie werd altijd gezegd, nou ja, mijn vader zei dat over hemzelf en zijn echtgenote, onze moeder, zei, we zijn beide verloskundigen. Hè? Ja. Mijn moeder had een ooievaartje of hoe heet zoiets, ze was verloskundige. Hij ook. Ja, het is toch het ene is een beeld van, zoals kerst een beeld is van Pasen, en is de geboorte een beeld van wedergeboorte. En daarom, ja, het is een zware bevalling, het is moeizaam, de dood ligt op de loer. Het is niet zo prettig om te zeggen, maar het is natuurlijk toch wel zo, al schijnen we tegenwoordig dan toch redelijk onder controle te hebben. Maar er blijft een levensgevaarlijke omstandigheid, maar zo hoort het ook eigenlijk. Want de geboorte van het nieuwe leven hangt samen met de dood van het oude. Dat is het eigenlijk. Nou, meer zeg ik daar niet over. Maar er staat dus laconiek, ze werden gedoopt. En dan, want dan gaat men om vers 41 verder. En er werden op die dag toegedaan, staat de vertaling lezen, mensen, staat de vertaling lezen. Want anders dan mis je een boel. Er staat, er werden op die dag tot hen, maar tot hen staat schuin gedrukt, staat cursief. Dus wat je dan moet doen, is proberen die woorden over te slaan, weg te denken. Ja, want er staat schuin gedrukt, dat betekent dat de vertalers het hebben ingevoegd. Na beste weten, trek dat ook niet in twijfel, maar soms wisten ze het niet zo heel best, dan toch, onder sommige omstandigheden. Dus er staat eigenlijk, er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. En de vraag ook voor de vertalers was, aan waaraan werden die 3000 zielen toegedaan? Want 3000 zielen hebben we geen probleem mee, dat zijn 3000 mensen. Als je daarna zegt, een ziel is een mens, krijg je al gauw problemen. Maar het Bijbels klopt dat, dat is volstrekt juist, en in het Nederlands gewoonlijk ook. Maar doe maar. De vraag blijft, waaraan werden zij toegedaan? En tot hen is eigenlijk niet goed. In de praktijk kom je ermee weg, maar het is niet goed. En daarna lees ik vers 47 eerst. Want er kwamen velen tot geloof. En zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere, deze zin gaat hem om, en de Heere deed dagelijks, en nou staat het niet schuin gedrukt. Hetgeen betekent dat voor zover hier wat toegevoegd is, waren het niet de vertalers. En dus hebben wij iets van doen met een toevoeging in het kookboek, weet u wel. In de Textus Receptus. Nee, dat betekent de ontvangen, de overgeleverde tekst van de Textus Receptus. Dat is de grondtekst, als je dat zo mag noemen, maar dat is de Griekse versie van het Nieuwe Testament, zoals men daar de beschikking over had in de dagen van de Statenvertaling. Later zijn er veel meer handschriften ontdekt en heeft men schriftstudie gedaan, vooral in de 19e eeuw, dat heet de schriftskritiek of bijbelkritiek, niet te verwarren met de hogere bijbelkritiek, maar gewoon bijbelkritiek, van staat dat er wel, is die tekst wel correct, zijn er andere handschriften, welke is correct en dat soort dingen meer. Men heeft groots werk verricht toen, maar daaruit is wel gebleken dat de term de gemeente uit vers 47 er niet tussen hoort. Nee, het is moeilijk, ik weet het, maar dat is algemeen erkend. Dus ik laat dat maar zo. Dat woord tot wel, maar de gemeente staat er niet bij. Alleen dat kan je niet lezen. De Heere deed dagelijks tot die zalig werden. Dus, we zijn de Nederlandici, want dit is gewoon Nederlands dan. In plaats van tot krijg je dan toe. Dus het moet zijn, en de Heere deed dagelijks toe, die zalig worden. Maar waaraan deed hij toe? Waaraan, dus dezelfde vraag als die van zojuist in vers 41. Waar worden die gelovigen aan toegevoegd? En het antwoord is, den Heere. Zij worden aan de Heere toegevoegd. Want wij worden toegevoegd aan de Heer Jezus Christus. Zo heet dat. En het woord gemeente, dat komt echt pas voor het eerst voor in Handelingen 5. Vers 11. Er kwam grote vrezen over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. Maar voor zover het toegedaan worden, worden ze de Heer toegedaan. Ik weet het zeker, want ik heb nog een tekst voor u in dit verband. Dat is vers 14. Vers 14 van hoofdstuk 5. In vers 11 komt het woord gemeente voor het eerst voor in Handelingen. Maar in vers 14 staat, en er werden meer en meer toegedaan. Ziet u wel, er werden meer en meer toegedaan. En dan staat er, die de Heere geloofden. Maar in de vertaling. Maar dat is niet correct. Dat had moeten zijn, er werden meer en meer toegedaan den Heere. Die geloofden. Dat wil zeggen, waaraan werden ze toegedaan? Den Heere. Wie werden er toegedaan, den Heere? Die geloofden. Degenen die desnoods die geloofden. En dat is wat er staat. Gelovigen worden toegedaan aan den Heere. Wij worden namelijk één plant met hem gemaakt. Tamelijk vrij naar Romeinen hoofdstuk 8. Of anders gewoon, wij worden gemaakt tot leden van het lichaam van Christus. En wij, of nog beter, en, zonder beeldspraak. Efeze 1 vers 3. Wij worden gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Wij worden de Heere toegedaan. En daarom heet het, we zijn met hem gestorven, Romeinen 6. We zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En dan een overlapping naar Efeze 2. Met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Wij worden den Heere toegedaan. De vertalers, en anderen trouwens al eerder, hebben het begrip gemeente, dat wil zeggen het begrip kerk, want dat is het dan toch, geïntroduceerd. En hebben er ook een punt van gemaakt, dat is de vloek van het christendom. Men heeft zich verzelfstandigd tot een eigen organisatie. En de vraag is, wie hoort daarbij en wie niet? Dus dat moet vastgelegd worden in de statuten en het huishoudelijk reglement en in de notulen en wat het maar was. En via de ballotagecommissie. En zelfs, dat gold zelfs tot in kringen waarin ik grootgebracht ben, waarin men ook zei, christendom hoort niet georganiseerd te zijn. Maar een ballotagecommissie was er wel, en als je niet oppaste, werd je eruit gegooid. En in aanverwante kringen, als je niet oppast, werd je niet toegelaten. En dan hielden ze nog vol, nee, we zijn niet georganiseerd, we zijn geen organisatie. Maar daar was je helemaal aan de Filistijnen overgeleverd. Want wie daar de grootste mond had, deelde de lakens uit. Of nam ze weer in, een van de twee. Ik zeg het wat grof, maar zo was het in de praktijk. Daar kan je wel moeilijk over doen, voorzichtig en genuanceerd, maar zo was het in de praktijk. Daar zou ik u nog veel meer van kunnen vertellen, maar dat doe ik dus even niet nu. Dat is niet nodig, hè. Dat u dat beseft, hè. Wij worden de Heere toegevoegd. We hebben ook niet de minste behoefte om kerkmuren naar beneden te halen of op te bouwen. Geen ecumenische neigingen. Wij zijn één. Dat andere kennen wij niet. Negeren wij volkomen. Het andere bestaat alleen in de ideeën en op de papieren van die lui. Maar het is niet bijbels, komt in de Bijbel niet voor. Wij worden de Heere toegevoegd en de gemeente heeft maar één hoofd en dat is Christus. En in de gemeente zijn inderdaad oudsten. Maar die worden niet door ons aangesteld. Die worden aangesteld door de Heilige Geest. En eventueel door ons als zodanig erkend, of niet, maar dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is bijbels. Iets anders vind je in het Nieuwe Testament niet. En de vloek van de reformatie is dus ook inderdaad geweest, dat die ook onder Luther bedoel ik dan, dat die in hoge mate gebeurde onder het toezicht en beschermheerschap van de burgerlijke overheid. Ik bedoel de adel, de koningen, de prinsen, de keurvorsten en hoe ze maar heet allemaal. Dat was wel prettig, ook voor Luther en de zijnen, dat is wel waar. Het heeft ook goed uitgewerkt, nuttig uitgewerkt voor de verbreiding ervan, moet ik u ook zeggen. Maar het was tegelijkertijd de rem op het systeem. Het was nog steeds de overheid. En zo is het altijd gebleven, zo kwamen wij zelfs in Nederland nog met een Nederlands hervormde kerk. En was ook de koning het hoofd van de kerk. En scheiding van kerk en staat is pas van recente datum. Heb u dat? Moet dan niet het hoofd van de staat ook het hoofd van de kerk zijn? Idealiter wel, maar niet in onze bedeling. Dat is in de openbaring van het koninkrijk. En het hoofd van de staat is het hoofd van de kerk, want het is Christus. Heb u dat? En in onze bedeling, wij als gelovigen, zijn buiten. Buiten de legerplaats. Maar dat soort lui zijn ook in de reformatie verketterd geworden. Want zulke waren er wel hoor, heus wel. Zijn er ook altijd geweest, trouwens. Maar goed, dat is nou verder ook mijn punt niet, maar ik moest het toch even kwijt. Wij worden aan Christus toegevoegd, aan de Heer Jezus toegevoegd, en dat is de gemeente. En omdat Christus de eerstgeborene is, is de gemeente, Hebreeën 12, een gemeente van eerstgeborenen. Ja, die in de hemel is opgeschreven. En met andere termen heet dat, wij als gemeente, als gelovigen, zijn geroepen tot zoonstelling, wat volstrekt hetzelfde is, want de zoon is de eerstgeborene en de eerstgeborene is de zoon. En eerst zeg ik dan nu maar even daarover dat wij inderdaad in de Statenvertaling het begrip zoonstelling volledig missen. Niet omdat het er niet staat, maar omdat de vertalers het als zodanig niet gekend hebben blijkbaar. En dus ook niet zodanig vertaald hebben. Wij zitten dus met de term aanneming tot kinderen in plaats van aanstelling. Maar dat staat er echt. Want thesis is een stelling en niet een neming. De aanstelling tot zonen, want huios is niet een kind. Huios is een volwassen man, een zoon, een erfgenaam namelijk. Heb je dat nog zo, dat waar je in je Statenvertaling in het Nieuwe Testament leest over aanneming tot kinderen, moet je weten dat er niet staat, maar dat er staat aanstelling tot zonen. Een zoonstelling is een bazaal, bijbels begrip. Afkomstig reeds uit Genesis, want het gaat over het erfrecht. Het gaat om wie de erfgenaam is. Nou hebben we erfrecht in hoge mate ook al lang afgeschaft, want u weet hoe het is. De erfenis gaat naar de overheid, naar de fiscus. Een klein percentage krijg je dan als soort vergoeding terug, dat is ritueel, dat is ook symbolisch bedrag krijg je dan terug. Toch, zo ongeveer is dat. Tenzij je natuurlijk weet hoe je via Qatar of via Curaçao of iets anders met via de Cayman-eilanden of zo weet er iets aan te doen. En via een familiestichting of wat ook maar meer. Maar goed, daarvoor moet je dus wezen bij broeder Hans Kraaien of... Dat wel toch? Die ook niet? Wat doe je dan eigenlijk wel, Hans? Als ik je zo zie zitten, heb ik een idee wat je zo uitvoert zo de loop van de week. Maar nou ja, laat maar zitten. Ook al niet. Dus moeten we weer een andere notaris zoeken. Nou ja, doe maar weer. Maar het gaat over eerstgeboorterecht. En u denkt natuurlijk, hoe komt u daar nou ineens bij? Maar dat is het volgende woord in Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Ik hoop dat u nu echt doorhebt wat het niet betekent. En dat het niet gaat over kerst. Maar dat u weet wat het wel betekent. Het woord, de beloften Gods, heel het Oude Testament, is vervuld geworden, heeft zich gematerialiseerd, heeft gestalte gekregen, is hard gemaakt, die had ik nog niet genoemd, hè? Is hard vlees geworden in de opstanding van Christus en al wat daarbij hoort. U weet wel. Alles wat tot het leven en de onverderfelijkheid behoort. Dat is het. Hij is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Heeft 40 dagen onder ons gewoond. Getabernakeld, tijdelijk. Tot aan hemelvaarsdag, ja. Totdat de Heer zich zichtbaar definitief terugtrok. Overigens als uitbeelding van zijn wederkomst. Want als hemelvaarsdag al iets betekent, betekent het toch niet dat de Heer nu in de hemel is. Want die hemelse positie had hij al sinds eerste paasdag. En lees het maar na in Handelingen 1. Het enige commentaar wat erbij komt is: deze Jezus zal al zo wederkomen. En nou begrijpen wij waarom hij verdween in een wolk. Dat was omdat het Oude Testament al zegt dat hij zou komen op de wolken des hemels. En omdat het Oude Testament al zegt: och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Met een T, omdat het gij is. Hè? Dat is de vervoeging van. Ja. Goed. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als in zijn hoedanigheid van de enige geborene van de Vader. Hij was namelijk de enige geborene van de Vader. En dat brengt ons bij dat Bijbelse begrip omtrent het eerstgeboorterecht. Het is feitelijk maar één begrip en ik was niet van plan om u de complete lijst met schriftplaatsen te geven. Dat heb ik bij andere gelegenheden wel gedaan. Maar ik moet u zeggen, let u goed op, want het komt dan ook snel voorbij, dus niet uitgebreid. Je hebt in het Nieuwe Testament twee van die vreemde woorden. De ene is deze, de enig geborene. Het komt niet alleen hiervoor, het komt vaker voor. En het andere is de enige geborene. Oh, Johannes 1 vers 14, vers 18, 3 vers 16 en 3 vers 18 en 1 Johannes 4 vers 9. Hebben jullie dat? Nee, dan moet je me even terugzetten. En als het niet werkt, dan moet je even mailen naar de webbeheerder, hoe heet dat, de webmaster. En die wordt er gallies van, want die kan het ook niet helpen dat de software in uw iPhone of hoe zo'n ding maar heet, niet werkt. Dus vraag maar, je moet hem even terugzetten. Hadden we nog maar cassettebandjes, kon je even terugspoelen. Of cd's, die kan je herhalen tot Sint-Juttemis, hè, de stukje. Maar goed, ik zei Johannes 1 vers 14, dat is hier Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren. Zo staat hij weer, enig geboren, heb ik het over. 3 vers 16 en 18, u weet wel Johannes 3 vers 16, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Vers 16 en 18, en dan heb je alleen nog 1 Johannes 4 vers 9. Dat is enig geboren, kom er zo op terug. De andere uitdrukking is eerstgeborene. Enig geboren is mono, dan weet je, dat is ene, mono. Monogenes, monogenes. En het andere is proto. Maar niet genes, maar tokos. U weet wel, voortgebracht. En u weet wat een toko is, daar haal je spullen vandaan. Dus proto tokos. Dat wil zeggen als eerste voortgebracht. Maar het is hetzelfde als genes, tokos, maakt me niks uit. Het ene is enige en de andere is de eerste. En bij wiskunde, mensen raken dan in de knoop en zeggen, ja, als het de eerste is, dat heeft alleen zin als er dan ook nog een tweede is, minstens, en een derde en een vierde. Maar als die eerste dan ook nog de enige is, dan raken wij in de knoop. Want we denken dat het wiskunde is. Maar het is geen wiskunde. Het is taal. Hebben jullie dat? En wat, kom er zo terug. En wat eerstgeboren betreft, u hebt uw pen bij de hand? Nou, vinger bij de knop dan, anders. Romeinen 8 vers 29, eerstgeboren. Romeinen 8 vers 29, Colossense 1 vers 15 en 18. Hebreeën 1 vers 6. En Hebreeën 11 vers 28. En Hebreeën 12, vers 23, dat is gemeente van eerstgeborenen. En dan nog Openbaring 1, vers 5 over Christus de eerstgeborene. Huh? Openbaring 1, vers 5. Ja, dat was hem. En anders, ik kom het straks maar vragen, en anders heeft er wel iemand een computer, want zo moeilijk is het allemaal niet. Maar wat ik u gewoon nu vertel, zonder die schriftplaatsen naast elkaar te leggen, is dat die twee verschillende woorden gewoon één en dezelfde betekenis hebben. Omdat de beide woorden gebruikt worden als, maar zo zijn we van de week ongeveer ook begonnen, zullen ze diezelfde Griekse woorden, monogenes en prototokos, worden in Septuaginta in de Griekse vertaling, dus van het Oude Testament, gebruikt als vertaling voor begrippen als begoer, dat wil zeggen eerstgeboorterecht. Ook zo'n raar woord trouwens, maar goed, we zitten met de mee. Eerstgeboorterecht, of gewoon eersteling, maar dat is ook hetzelfde. Rashid, de eerste, het hoofd, wat het man was, maar dat is ook hetzelfde. En dan heb je nog het woord egad, ook trouwens, dat is één of eerste, als het een rangtelwoord moet zijn. Het is allemaal wat ingewikkeld, maar die termen worden in het Oude Testament gebruikt ter aanduiding van, waar wij in het Nederlands geen woord voor hebben. En het woord wat wij hebben, het woord dat wij hebben moet ik zeggen, is dat woord eerstgeboorterecht, maar het is onzin, want het begrip geboorte zit niet in het Hebreeuwse, in de Hebreeuwse terminologie. Eerste nog net wel, soms. In het ene woord wel, in het andere niet. Eerste, dat kan nog net. Maar verder niet. Dus men heeft een woord gemaakt en onze Nederlandse termen komen tot ons inderdaad via het Grieks van het Nieuwe Testament als vertaling van monogenes of prototokos. Eerstgeborene of enig geborene. Maar het hele punt is dat het gaat over, niet geboorte, maar het gaat over enige of eerste en enige. Uw enige, uw zoon. Weet u nog wat het Abraham gezegd had? De Heer zei dan, Abraham, ik zal u zegenen. Abraham zegt, waarom? Of hij zei het niet, geloof ik. Maar de Heer zei, omdat gij mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Want Abraham moest Isaac offeren, hetgeen hij, nou ja, deed. En de Heer noemde Isaac, uw zoon, uw enige, maar het was niet zijn enige zoon. Voor de wiskundige onder u, het was niet zijn enige, we hebben goed meegeteld. Het was de tweede. Want Ismaël was ouder. Waarom heet het dan uw enige? En gek genoeg, dan moet ik in het Nederlands zeggen, omdat het is enige in de zin van uniek. Maar ik voel me altijd een beetje opgelaten dan, want uniek is heus ook etymologisch en in elke zin volstrekt hetzelfde als enig. Uniek. Maar het heeft de betekenis niet van dat er maar één is, maar dat er maar één zo is. In de zin van de onvergelijkbare. Die ene die anders is dan al die anderen. Want er zijn wel anderen, eventueel. Soms ook niet hoor, dat maakt niks uit. Maar dat is het wat het is. Uw enige zo. David gebruikt het ook voor zichzelf in de psalmen. En dat is weer omdat hij woorden spreekt die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En die is dan ook uw enige. Maar de term is de aanduiding van de erfgenaam. En vandaar dat het synoniem is met eerste. Dat is ook één trouwens. Eerste. En bovendien is er nog een apart woord. Dat is het woord begoor, dat wij vertalen met eerstgeboren of eerstgeboorterecht, omdat we dat doen via de Septuaginta, dan krijgen we dat woord. Maar het is gewoon één woord, begoor, waarvan eigenlijk niemand weet wat het eigenlijk betekent, want in de woordenboeken kom je het niet echt tegen, men weet er niet goed raad mee. Men zegt het betekent enig geborene, maar dat is een beetje klungelen. via het Grieks van de Septuagint naar het Nederlands toe enzovoorts. Dus het heeft me wat moeite gekost om de betekenis te achterhalen, maar de ene route is die via het gebruik van de letters, de 220 en de 200 roep ik altijd, want die namen van die letters, daar snapte je ook niet van, ik kan die niet opschrijven, dus ik roep de 220 en de 200. In dit geval is dat nog de goede volgorde ook nog. Ik kijk altijd naar Ad, hoor, als die er is, Ad Leeuwenhagen, want die heeft dat veel meer bij de hand dan ik. Maar goed, en die lettercombinatie kom je tegen in het woord Baruch en zo. Dat staat voor zegenen en voor knielen en dit soort dingen meer. Dus gezegend worden enzovoort, dat is wat het is. Je komt het ook trouwens tegen in het begrip Gerub. Dat zijn dezelfde letters. Gerub. En Gerub staat voor, is een uitbeelding. Gerubs bestaan niet, hè. Gerubs is een symbolische uitbeelding van heerlijkheid. Daarom heet het de Gerubim, of Gerubs der heerlijkheid. Op de Ark des Verbonds. Hebben we dat, Gerub? Maar het klopt wel met het begrip eerstgeboorterecht natuurlijk. Eerstgeboren, de hoogste, de enige, de onvergelijkbare, de heerlijke, enzovoort. Maar uiteindelijk heb ik gevonden dat het woord wel degelijk binnen het Hebreeuws beschouwd wordt als een term voor isolement. Voor afzondering. Hoe dat precies loopt, Ad, dat zou ik je zo niet kunnen vertellen, jongen. Als je het weten wil, moet je een andere keer bij me komen. Maar voor isolement, afzondering. Vandaar dan ook dat van Efraïm gezegd wordt, in, of het nou de woorden van Jacob waren of die van Mozes, weet ik niet meer, misschien ook wel allebei, dat Efraïm is de afgezonderde zijner broederen. En ik ken in de praktijk eigenlijk alleen maar de platte verklaring die zegt, Efraïm is dan ook in hoofdzaak terechtgekomen op een eiland. De Britse eilanden wel te verstaan. Ja, de afgezonderde zijner broederen. Maar zo plat hoef je het niet eens te nemen. Dat is waarschijnlijk wel correct trouwens, maar zo plat is hij niet. Het is gewoon degene die afgezonderd werd van zijn broederen en daarboven gesteld werd omdat hij het eerst geboorterecht ontving tussen en boven zijn broederen. En dus was hij de enige, de unieke, de onvergelijkbare enzovoorts. Hebben we dat? Betekenis van Begoer, isolement. Afzondering in de zin van Romeinen 1, want we zijn begonnen tegelijkertijd in Romeinen 1 en in Johannes 1 deze week. Romeinen 1, Paulus afgezonderd. En toen heb ik u gezegd, het is synoniem voor heiliging. Tot, afgezonderd, tot het evangelie van God. Dat is het. Maar dat is het ook in eerstgeboorterecht. Dat is een kwestie van begoer en dus van afzondering. En daarmee heb je de onvergelijkbare, de unieke. En daarom is Israël een volk van eerstgeborenen, een uniek volk tussen de volkeren. Afgezonderd van de volkeren in een eigen land, binnen eigen landpalen heet dat ook. En met een eigen wet en met een eigen God, een eigen bestuursvorm en wat het maar was. Van Gods wegen, afgezonderd. Eerst geboorterecht. En wij als gemeente, dat weet u langzamerhand, hoop ik, het is een Bijbels basisbegrip. Ecclesia, gemeente, betekent zoveel als de uitek, geroepenen. Want Ecclesia is van kahal in het Hebreeuws. In de Engelsen spreek je dat sowieso uit als call. Met een ha, een vette ha ertussen. To call is dat. Het is namelijk geroepen. Uitgeroepen. En de gemeente is geroepen uit de wereld, is in de wereld, maar hoort er niet bij, is daaruit, buiten de lege plaats. Wij zijn afgezonderd van de wereld, geheiligd tot de dienst van God. En dat is dan weer inderdaad, want dat vermoed je dan al, om eerst geboorterecht te dragen. Geroepen tot enzovoorts. Ik zoek altijd een voorbeeld, maar kan het nooit helemaal vinden. Maar dat heb je in die koninklijke families, weet u wel. Daar lopen dan een stelletje mensen rond. Maar er is er toch heus één specifiek bestemd om de troon te erven. Nou ja, tenzij ze weer met het salisch recht zitten enzovoort, hoe dat ook mee was. Dat het koninkrijk verdeeld wordt over alle zonen. En daar krijg je toch een ruzie over, jongens en meisjes. Want dan splitst het rijk in allerlei stukjes. En dan staan de broers elkaar naar het leven om het rijk weer bijeen te krijgen enzovoort. En daar zijn ze in Europa nog mee bezig. Want sinds de dood van, hoe was het, Lodewijk de Vrome? Was die het? Ik weet ze gewoon niet meer. Is Europa verdeeld in 3 grote stroken, als het ware. En tot vandaag hebben ze daar moeite mee. In Straatsburg, Lotharingen. In de strook tussen Westen en Oosten, zal ik maar zeggen. Tussen West-Frankië en Oost-Frankië. Kortom, tussen Frankrijk en Duitsland. Daar zit die strook tussen, dat is Nederland ook. Vandaar dat we bedreigd worden. De ene kant door de Fransen en de andere kant weer door de Duitsers. En die samen voeren ook oorlog. En daar zitten wij er weer tussen. Straatsburg ook. En dat is allemaal omdat het verdeeld is volgens het Salische, het Frankische recht. En wat het maar was allemaal. De Bijbel regelt dat anders. Die zegt, er moet maar 1 erven. En gewoonlijk de oudste. En in sommige landen en families de jongste. Heb je dat? Soms heeft pa bedacht dat de jongste moet opvolgen. Dat is dat het bedrijf zo lang mogelijk in stand blijft en dat er ook niet al te vaak het bedrijf overgaat van de een naar de ander, of de familie of de erfenis of wat dan ook. Dan erft de jongste. In sommige kringen is dat zo. Maar goed. Maar meestal is het gewoon een kwestie van primogenituur, heet dat. Van eerstgeboorterecht. Want we hebben daar ook een legitieme, legale, hoe moet je dat zeggen, een wettige juridische uitdrukking voor, hè? Primogenituur heet dat. Eerst geboorterecht. Nou goed, dat begrip is dat, en dat vind je hier terug. Hij is, Christus is de enige geborene van de Vader. Niet omdat er niet sprake zou zijn in de Bijbel van meerdere zonen Gods, want ook in het Oude Testament wordt gesproken over zonen Gods. Nou, zo uit mijn hoofd, in ieder geval de eerste verse van het boek Job. En mijn nader inzien, die had ik eerst moeten noemen, Genesis 6. De eerste verse, zonen Gods. Maar hij is de enige, niet omdat er niet meer zijn. En nog één, en hij is de eerste, maar niet chronologisch. Want die oud-testamentische zonen Gods waren er eerder dan de Heer Jezus, uiteraard. Jezus werd pas geboren 4000 jaar na Adam of zo, hè? Dat weet u toch, hè? Zo ongeveer. Hoezo is hij de eerstgeborene van de Vader en hoezo is hij de enige geborene van de Vader? En dan moet ik u zeggen, je zit op een te laag niveau. De term gaat niet over geboorte, gaat over rangorde in de hiërarchie. En bij nader inzien, Efraïm kreeg eerst geboorterecht, maar dat was niet de oudste zoon van Jacob, hoor. Dus de oudste zoon van zijn van zijn tweede vrouw, die zijn eerste had moeten zijn, want er wordt wat geklungeld. En Jacob zelf was trouwens ook de tweede zoon, want de eerste geboorterecht werd verwisseld en dat soort dingen meer. Ik bedoel, er zit een heleboel gedoe aan vast. Maar degene die erf, heet nou eenmaal de enige, de unieke, de onvergelijkbare en daarmee de eerste in rangorde en dus ook in hoogte. En daarom kunnen laatsten de eerste zijn. De hoogste namelijk. Heb u die nog? Dat is waar het over gaat. En daarom moet ik erbij zeggen dat het begrip zoon in het algemeen ook niet van doen heeft met biologie of met voortplanting, maar met erfrecht. Wel met voortbestaan in de tijd En dus met generaties, maar niet noodzakelijk met biologie, met de voortplanting als zodanig. Ja. Ik bedoel, als Tubal Cain de vader is van alle smeden, dan weet ik niet hoe je nog aan het smeden toegekomen zou zijn. Maar, daar kan hij onmogelijk tijd voor gehad hebben. Bedoel ik, nou ja goed, ik zeg weer natuurlijk weer rare dingen. Maar u weet toch wat het betekent? Hij is de eerste die dat werk deed en die heeft het ambacht als zodanig doorgegeven aan degene die als leerlingen en opvolgers dus heten zonen. Dat is het dan. Bovendien een beetje pastoor, die spreekt jou ook aan als zoon. Vooral als je hem aanspreekt als vader. Toch? In die kringen gebruikt men die termen ook. Staat in de Bijbel dat je niemand je vader zou noemen, want God is je vader. Hè? Nee, staat in de Bijbel. Hij heeft me daar geen boodschap aan doen. In die kringen. Maar toen maar weer. En, nou ja, enzovoorts. Dit woord alleen vader en zoon gaat niet over voortplanting primair, hoewel. Het is er dikwijls aan verbonden. Maar het gaat over erfrecht. Dat is de essentie ervan. Waarom denkt u eigenlijk dat de mens zich voortplant of zou moeten voortplanten? Of zich moest voortplanten? Of hoe heet zoiets? Waarom denkt u dat God het zo gemaakt heeft? Om die mensheid te continueren door de tijd heen. Een mens is sterfelijk, gaat niet zo lang mee. En dan moet hij vervangen worden. En dat, daar moeten wij het eerst voor zorgen. Dus zodra een mens volwassen wordt, gaat hij flink op weg. Of hij dat nou wil of niet, maar dan gaat hij flink op weg om daarvoor te zorgen. En volgens Midas Dekkers is het, als hij dat gedaan heeft, is hij daarna klaar met leven. Heeft hij voltooid leven? Denk ik. Oh, die termen mag ik ook niet gebruiken. Nou ja, van Pechtold wel hoor. Hadden we het al over Pechtold gehad? Nee? Oh. Nou, doe maar weer. Als je onbijbelse begrippen wil hebben enzovoort. En een gebrek aan normen en waarden, kan ik u Pechtold van harte aanbevelen. Dat heet pragmatisme. Al sinds 1966 inderdaad, ja. Toen heb ik dat woord ook geleerd trouwens. Maar terug naar Johannes 1 vers 14. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Ik heb u toch in de gauwigheid heel gauw een stel schriftplaatsen genoemd. Kunt u ze nalezen. Enige geborene is geborene is degene die de erfenis ontvangt. Want de heilsgeschiedenis, de grote rode draad moet ik waarschijnlijk zeggen. Ik weet het nooit helemaal zeker, maar ik dacht dat het de rode draad was, dan toch is de draad van het erfrecht. Daar is Adam. Maar ja, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hij liet er geen gras over groeien. En dus groeide de gras over. Ik bedoel, dus stierf hij. En de vraag is, wie is de erfgenaam? Hè? En toen had het Kain moeten wezen, uiteraard. Maar die disqualificeerde zichzelf door zijn broer te doden, die dus ook niet in aanmerking kwam. En dus werd het Seth, een ander zaad, in de plaats van Abel. Want Kain was sowieso gedisqualificeerd. En daarom heet hij Seth. Als je het in het Engels zegt en schrijft, dan heb je meteen de betekenis ook. Nederlands trouwens eigenlijk ook. Gezet. Neergezet. Dat is wat het betekent. In de plaats van gezet. Nou ja. Gesitueerd mag ook. Maar Seth ging ook dood. En dat staat er ook. Hij leefde zoveel jaren. En hij... En hij gewoon Enos en hij leefde nog zoveel jaar, maar hij ging echt dood. Dus toen was Enos de opvolger. En toen werd het Kenan, toen werd het Mahalalel. En het is stom vervelend, al die geslachtsregisters, maar ze staan wel in de Bijbel. Dus ze zijn nuttig om te lezen voor, dan wel na de maaltijd, driemaal daags. Nou ja. Staat allemaal in, waarom staat het in de Bijbel? Omdat God eraan hecht. Omdat het belangrijk is. Voor ons niet meer, want wij hebben uitgevonden alle mensen gelijk zijn. We zeggen dat heel hard tegen elkaar, want liegen moet je heel hard doen. En bij herhaling, anders raak je het kwijt, weet u wel. Dus we roepen dat alle dagen, alle mensen zijn gelijk. Maar het is echt niet waar. En mensen zijn erfelijk belast. Mensen hebben een roeping die afkomstig is uit hun voorgeslacht. Dat is de normale gang van zaken in de wereld. En daarom zijn de Joden nog steeds dat volk van enzovoorts. De erfgenamen van het ongelovige Joodse volk. En men is er nooit op teruggekomen. Dus ze zijn dat nog en ze dragen die vloek ook. Hoogstpersoonlijk kunnen ze er eigenlijk ook niks aan doen. Het enige wat ze kunnen doen is nu tot geloof komen, maar dan zijn ze geen Jood meer, zelfs niet een Messias beleidende Jood, dan zijn ze een christen. Ja, dat is bijbelstaalgebruik. Echt wel. En al het andere is compromissen. Niet willen loslaten. Vasthouden aan het oude. En dat zouden wij niet. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Dat is wat het is. Geen denken aan dat Paulus zich een Messias beleidende Jood noemt. Toch? Om van Johannes maar te zwijgen. Men lezen het Johannes Evangelie, de Johannesbrieven en eventueel Openbaring. Je zou niet eens geloven dat Johannes ooit een Jood was. Hij spreekt heel afstandelijk en heel lelijk over de Joden. Omdat zij beter moesten weten, maar zij willen niet beter weten. En het is tot vandaag zo. Dat is niet alleen bij de Friezen zo, hè? Dat ze eigenwijs zijn. Oh, de Groningers, sorry. Dat ze eigenwijs zijn of iets dergelijks. U weet hoe het was met Radboud, die Friese koning. Die uiteindelijk zich zo ongeveer op zijn sterfbed zich alsnog zou laten dopen. En toen, want dat moet je nooit te vroeg doen, in die dagen vond men dat. Want als je één keer gedoopt was, mocht je een heleboel niet meer. Dus je doop stelde je uit tot je sterf bent. Nee, dat was toen... Ja, staat in je geschiedenisboeken. Echt wel. Maar toen informeerde Radboud toch nog even hoe het dan was. En of hij dan... hoe het dan zat met het hiernamaals. En er werd hem verteld dat hij naar de hemel ging. En dat zijn familie daar niet was. En toen wilde hij alsnog niet gedoopt worden. Want hij ging in het hiernamaals liever naar zijn familie. Zo was dat. Het was een Fries, dat begrijpt u. Ja. Maar, van de Fries in de zaal? Oh, Greetje toch. Laat maar. Maar ik heb het eigenlijk over de Joden. Trouwens, ik heb een Jood gekend die precies hetzelfde zei. Maar dan ook exact. Hij ging liever met zijn familie naar de verdoemenis dan in zijn eentje zonder zijn familie naar de hemel te gaan. En hij kende de waarheid en geloofde die ook, als waar, maar voor zichzelf wilde het niet aanvaarden. Sommigen van u kennen die man ook, dus ik zal het verder niet vertellen. Heel apart. Maar goed. Waar het over gaat is over het eerstgeboorterecht. De geslachtslijnen uit de Bijbel hebben daar alles mee van doen. En de belangrijkste, de enige lijn in de Bijbel, geslachtslijn in de Bijbel, die helemaal van Adam doorloopt, is de lijn die loopt via, natuurlijk logischerwijs via Noach. Vervolgens via, laten we zeggen, Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Omdat dat de koninklijke lijn is. Het gaat om het erfrecht op de troon. Want Adam zou de aarde onderwerpen en daar overheersen. Koningschap. En dat koningschap wordt in Genesis 49 gedeponeerd bij... Nee, wordt bevestigd dat het ligt bij Juda. Implicerend dat het daar al was. Maar die ook maar even terzijde. En via Juda komen wij in de Bijbel terecht bij David. En die lijn wordt vervolgd. En in tegenstelling tot wat ik vroeger geleerd heb, moet ik u zeggen dat die geslachtslijn doorloopt ruim en met vele vertakkingen tot in onze dagen. Nog steeds. Niet dat het van groot belang is. Het grote belang is dat de erfgenaam van de troon 2000 jaar geleden leeft. en niet door de dood verhinderd wordt te blijven, maar de dood heeft overwonnen, zodat die troon niet meer vererfd wordt. Maar de andere kant van het verhaal is dat u en ik, wanneer wij tot geloof komen, worden toegevoegd aan die koning. Nou ja, die troonpretendent, maar dat is te laag ingeschat. Hij is koning, hij is gekroond tot koning, is gezeten aan de rechterhand Gods enzovoorts. En daarom, Christus is de eerstgeborene, de enige geboren, de begoor, de eersteling, hoe je het maar noemt. En wij krijgen aan hem deel en heten dus een gemeente van eerstgeborenen. Wij zouden delen in dat eerstgeboorterecht. En daarna moet ik u nog wat zeggen, want ik ga voor die lijstjes, sorry dat ik het nou weer laat maak, maar ik moet u nog even voor de volledigheid wat zeggen. Er is nog een andere term die in dat verband gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, in het Oude trouwens ook, dat is het woord eersteling. Maar dat wordt gebruikt daar waar het begrip eerstgeborene of enige geborene niet gebruikt kan worden, dat Griekse woord, die Griekse woorden, omdat dat woord geborene niet past. Omdat het gaat over iets wat helemaal niet geboren wordt of kan worden. En dan heet het in de vertaling eersteling. Namelijk zodra het gaat over de eerste vruchten van de oost, van het land, van de tarwe, van de gerst, van de wijnstok en wat het maar was, heet het eersteling. Dat is dus de agrarische variant ervan, om zo te zeggen. En die wordt ook gebruikt, maar het is heus, het zou, in de grondtekst ook in het Hebreeuws, is het volstrekt hetzelfde. Maar als je die woorden wil vertalen met geborenen, ja, dat kan dus niet. Dus wordt het eersteling. En in het Nieuwe Testament vind je dat eveneens in Romeinen 8, vers 23. Eerstgeborene in vers 29. Eersteling in vers 23. En zo'n stelling vind je daar zelfs een paar keer. Twee keer in Romeinen 8 en één keer in Romeinen 9. Maar die vindt u nogal. Dan in Romeinen eersteling in 11, vers 16. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Eersteling. Dan 1 Korinthe 15, waar de opstanding, lichamelijke opstanding, vergeleken wordt met de oogst. Van tarwe of gerst of enige der andere granen, wat het maar was. En daar heet het dus ook eersteling. Opstanding, de eersteling Christus. Want als tarwegranen is, kun je niet zeggen, is de eerstgeborene. Dus gewoon eersteling. 1 Korinthe 15 vers 20 en 23. En dan nog Jacobus 1 vers 18. God heeft ons wedergeboren. Een gebaat heet dat. Uit het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn eerstelingen. De term is dus ontleend aan het beeld van de oogst. En dus de eerstelingen broden uit de gezette hoogtijden des Heren. Oud-testamentische beeldspraak. Opdat wij zouden zijn eerstelingen. Zijn een schepsel. Maar het is hetzelfde als gemeente van eerstgeborenen. Het is hetzelfde als zoonstelling. En vandaar dat je in Openbaring 12 leest over die vrouw met 12 sterren. Het gaat niet over astronomie. Het gaat ook niet over 23 september, nee. Val er alsjeblieft niet mee lastig met die flauwekul allemaal. Ik word er zo moe van. Hans, ken jij Gretchen Guinness? Heb jij die boeken ook, The Approaching End of Age? Nee? En nog zo wat, een paar van die dikke boeken? gaat allemaal over sterren en sterrenbeelden en standen van planeten. En wanneer dus de Heer wederkomt, en dit stamt al uit 18 zoveel, uit de dagen van Sir Robert Anderson. Ze hebben ook een discussie onderling, achter in de Coming Prince staat een verhaal geschreven tegen Gretchen Guinness. Het boek staat vol met die verhalen over samenstanden van planeten en sterren en cycli en wat het maar was en jaartallen enzovoorts. En dat is niet het enige, maar die is nogal beroemd geworden. Daar heb ik nog een stuk of wat. Als je erin geïnteresseerd bent, die rommel die heb ik wel. Maar het is erg geleerd, het is moeilijk na te gaan. Je wordt ook soms gewoon voor de gek gehouden, maar dat kan je niet merken, want je hebt er toch geen verstand van. En het slaat allemaal nergens op, want het is gewoon niet bijbels. Het is domweg niet bijbels. De vrouw met zon, maan en 12 sterren. Openbaring 12 is een beeld van Israël en de 12 stammen van Israël sinds Genesis en sinds Jacob de dromen van Jozef uitlegde. Het is dus Genesis 36, als ik me goed herinner. Of 37, Genesis 7, waar is Jan? Genesis 37, Jan, dan hoort iets van de ander, Jan van der Linden. Genesis 37, kunnen u daar nagaan, zon, maan en sterren enzovoort. Dat is een beeld van Israël en die is zwanger en Israël brengt een mannelijke zoon voort die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Niet maar naar een plaats, maar in een positie tot God en zijn troon. En de troon van God staat in de hemel, een hemelse troon. En die mannelijke zoon, dat is de gemeente. Maar ja, als je denkt dat de gemeente de bruid is, ja, dan merk je dat dus niet meer. Hè? Nee, een traditionele verklaring is, de vrouw is de kerk. En de roos, dat is protestants hoor, dit. Dus ja, de vrouw is de kerk en die moet de Christus en het koninkrijk voortbrengen. Dat is die zoon. En we gaan ons best doen, de hele wereld bekeren en dan komt Christus en zijn koninkrijk. Dat is de protestantse brede verklaring. De Rooms-Katholieke is natuurlijk, de vrouw is, als het over vrouwen gaat, zijn de Rooms-Katholieken altijd meteen helemaal van slag. Nou ja, en dus dat is dan Maria uiteraard. Daar hebben ze wel gelijk in trouwens, dat het Maria is, maar dat Maria weer een beeld is van Israël. Ja, dat ontgaat ze dan weer. Maar toen maar weer. Maar weer hetzelfde verhaal. Ze moet de kerk voortbrengen en daarmee het koninkrijk Gods op aarde. Maar als je je Bijbel kent, weet je, die vrouw is altijd Israël. Die moet voortbrengen, die brengt de gemeente voort. Een mannetje, een jongetje, een zoon enzovoorts. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is de opname van de gemeente. Die uit 1 Thessalonicenzen 4. Hetzelfde woord wordt bovendien ook nog gebruikt. Ook nog weggerukt tot God en zijn troon. En de zoon is de erfgenaam. En wij zijn, Romeinen 8, erfgenaam. Kinderen Gods zijn dus erfgenamen van God. Lees het maar na. We zijn, Romeinen 8, kinderen van God, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En door de geest worden we geleid tot onze aanstelling tot zonen. Aanstelling dus in het eerstgeboorterecht. Dat is waar het over gaat. En in het Oude Testament is de symboliek, met name al in die van Genesis, is de kwestie van het eerstgeboorterecht over de hoofden van die personen heen een uitbeelding van de aanstelling van de gemeente in plaats van het natuurlijke Israël, aanstelling van de gemeente in het eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. Hebben jullie dat nog? Ik bedoel dat Esau gepasseerd wordt voor Jacob, is een uitbeelding van dat het Joodse volk gepasseerd wordt voor de gemeente in de praktijk. Die dan weer voorkomt uit de 10 stammen van Israël, uitgebeeld in Laban en zijn familie, de andere tak. Maar dat moet er nou niet bij natuurlijk, want dat maakt het veel te ingewikkeld. Maar het staat er wel allemaal in die geschiedenis. Het herhaalt zich in Efraïm en Manasse. Enzovoort. Het is altijd hetzelfde verhaal. Zie? Niet de eerste, maar de laatste. Niet de eerste, Maar de tweede is een vast beginsel, zo ook aan ons voorgehouden in Hebreeën 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En wij als gemeente van vandaag zijn eerstelingen, niet in de heilsgeschiedenis als zodanig, maar wel sinds de opstanding van Christus. En geboren volgens zijn belofte, vastgelegd in de oud-testamentische profetie, en dus niet kinderen naar het vlees, maar kinderen naar de geest. Wij zijn zonen van Isaac, Galaten 4, enzovoort. En we zijn dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. De gemeenten zijn niet de verzamelde gelovigen uit alle eeuwen. De gemeente bestaat uit de verzamelde gelovigen van pak een beetje 20 eeuwen tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En alle andere gelovigen zullen opgewekt worden, mochten ze overleden zijn voor die tijd, zullen opgewekt worden op de jongste dag om daarna te leven op een nieuwe aarde. Maar wij als gemeente uit onze tijd zijn geselecteerd, selectief uit de wereld geselecteerd, als raad van oudsten, als gemeente van eerstelingen, als een koninklijke familie, als erf niet aangenomen kinderen, maar uit God geboren. Vandaar dat de vertaling met aanneming tot kinderen sowieso niet kan. Op geen manier. Wij zijn ook geen aangenomen kinderen. Wij zullen tot zonen worden gesteld, want wij zijn kinderen Gods. Van de eerste categorie, namelijk sinds de opstanding van Christus, en zoals alle eerstgeborene bestemd is voor de Heer onder de wet, dat is illustratief dan, zo zijn wij als gemeente van eerstgeborene met Christus aan het hoofd, want Christus maakt deel uit van de gemeente, zo zijn wij bestemd voor de hemel. Dat is hoe het Nieuwe Testament dat luid en duidelijk leert. En daar moet ik het dringend bij laten.